Onze broeder die het woord gaat voeren vanavond, Jack, welkom in ons midden, Jack Nuchter. En we hebben al een paar keer geweldig genoten van hem in deze bijbelstudieavonden. En zelfs afgelopen zondag was hij in ons midden. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Jack, maar fijn dat je er bent, samen met Nel en de reis uit Valkenburg hier naartoe. En we gaan er direct voor bidden voor deze avond, dat het weer zo'n geweldige avond als de vorige keer gaat worden. Ik wil ook, dat is me vorige week in het oor gefluisterd, de mensen welkom heten die via het internet met ons meeluisteren. En ja, die wil ik ook opdragen in dit gebed. We gaan samen een zegen vragen. Vader, wat is het heerlijk om weer in alle rust bij elkaar te mogen komen op een door de weekse avond, om samen dat woord te openen en daar studie van te maken. Heer, en wat hebben we al een paar geweldige avonden met onze broeder mogen beleven. En dan dat ene wat zo belangrijk is, die naam, die klonk zo geweldig, heerlijk in ons midden, de naam van de Heer Jezus. En daar zien we ook vanavond naar uit, want Heer Jezus, we zijn dankbaar dat u het middelpunt wilt zijn van dit samen zijn, van deze bijbelstudieavonden. Want ja, dat is al vaker gezegd misschien, maar als we op elke bladzijde in de Bijbel uw naam niet kunnen ontdekken of een link daarnaartoe, ja, dan moeten we toch overnieuw beginnen. Want die hele Bijbel, het is één grote heenwijzing naar het offer wat u gebracht heeft en één grote heenwijzing naar de naam van de Heer Jezus Christus. Onze Heer en Heiland, en we hebben er zojuist van gezongen, op een heerlijke manier, en we mochten zingen Hij leeft. En daar zijn we zo dankbaar voor, dat we daar van getuigen mogen zijn. Een levende Heiland die voor ons de dood heeft overwonnen, die opgestaan is en die voor ons op Golgotha, op het kruis, de prijs voor ons heeft betaald. Heer, wat zijn we dankbaar. Dankbaar dat we tegen elkaar mogen zeggen, we zijn verlost. En dan gaan we, ja, ik weet het niet precies, maar ik denk dat we daar vanavond heel veel over gaan horen. Degene die, ja, die aan het kruis hing en die zichzelf niet verlossen kon, en dan denk ik dat het meer een zichzelf niet verlossen wilde, omdat hij daarvoor de keus gemaakt had om die hele moeilijke weg te gaan. Maar die is degene die ook voor ons die verlossing heeft in het leven geroepen tot heil van ons allemaal. Heer, wat zijn we dankbaar. We prijzen en loven u en we zien uit naar wat u vanavond gaat geven. En wilt u misschien die ene die nog met twijfel in zijn hart rondloopt, wilt u die bemoedigen? Wilt u die juist vanavond aanspreken en dat het woord wat mag klinken ook speciaal voor die persoon mag zijn? En misschien, Heer, dat u dat via het internet doet. En we bidden ook voor al diegenen die via deze manier meeluisteren, de studies beluisteren. Heer, wil het laten zijn tot meerdere glorie voor uw grote naam. Dank u wel, Heer, dat we zo samen mogen zijn. En we prijzen en loven u bij voorbaat. In die machtige naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, ik heb de meeste informatie al wel aan jullie doorgegeven. De laatste, dat is dan over 14 dagen precies. En dat doen we ook nog steeds hier in de kerk. Er is vandaag een mail in de ronde gegaan dat het vervolg van deze serie Bijbelstudies die we houden, die gaan we weer terug naar ons oude plekje. En als alles loopt zoals we hopen en verwachten, en daar bidden we ook voor, dan gaan we weer naar ons huis. En dan is dat een week na 27 oktober al. 31ste, heb ik dat goed? Nou ja, kijk me in ieder geval het rooster even na. Ik geloof dat het op internet te vinden is. Dato die gaat toepasselijk voor deze tijd een serie studies houden over de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. Nou, wat willen we nog meer aansporing hebben om zulke studies te komen volgen? Goed, we gaan nog een lied zingen en dat is op dezelfde bladzijde. Nee, niet helemaal, één bladzijde terug. En dat is 112. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. En dan zingen we daarvan 1, 2 en 5. En dan ga ik lekker zitten en dan mag Jack het van me overnemen. 1, 2 en 5 van 112.
Thank you. Zo'n hele goede avond allemaal. Het is zoals Evert zegt, ik heb het gevoel alsof ik niet hier weg geweest ben. Zondagochtend in Putten, zondagmiddag hier en nu alweer hier. Dus, maar goed, ik zeg tegen Nel, misschien moeten we hier voor een huisje zoeken. Dat we, dat we hier vandaan gaan werken. Nou, maar ja, goed. Maar het is geweldig, hè, dat dit lied eigenlijk alleen al. Als je al die coupletten, ik weet niet, en inderdaad, ik weet ook zoveel niet. Maar één ding weet ik, dat ik verlost ben van de straf op de zonde, omdat de Heer Jezus voor mij aan dat kruis dat gedragen heeft en dat zijn bloed mij heeft gereinigd en dat ik daardoor onberispelijk rein, gerechtvaardig voor het aangezicht van God mag staan. En dan is het toch heerlijk als je mag zingen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Amen. Ja, dat is toch prachtig en daar gaan we het vanavond ook over hebben. We gaan weer terug naar het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 27. En dan gaat het nog steeds verder over de ironie rond het kruis. Nou, ironie, dat hebben we natuurlijk al een paar keer gehoord, is op een spottende manier het tegenovergestelde zeggen van wat je eigenlijk bedoelt. En dat op een manier dat je het eigenlijk ook nog niet eens ernstig meent. Je drijft de spot met iemand. En in de eerste studie hebben we gekeken naar de man die bespot wordt als koning, is de koning. En we hebben daar ook in gezien dat de schrift heel duidelijk die ironie en die bespotting eigenlijk wegvaagt. Dat we hebben gezien dat de Heere Jezus is de koning die door de profeten aangekondigd was. Is de koning die gekomen is, maar door zijn volk verworpen. Maar hij is de koning die zal wederkomen en zal gaan zitten op de troon van zijn vader David. Dat is wat de schrift leert. En dan kun je alles uitroepen rondom dat kruis en ook vandaag de dag, maar dat is wat de schrift leert. De tweede studie hebben we gekeken naar de man die machteloos is, is machtig. En de ironie rond de gedachte dat hij machteloos zou zijn, hebben we bekeken en gezien dat alleen al door zijn tekenen en wonderen en zijn wijsheid dat hij zo'n machtspositie had. Maar hij had ook de macht van beheersing om aan dat kruis te blijven terwijl hij zo bespot werd. Ik denk dat ik van dat kruis afgekomen had en iedereen een lesje had geleerd. Maar hij had ook de macht van beheersing. Dat is een heel bijzonder aspect van de Heere Jezus Christus. En hij had die macht, maar hij heeft er geen gebruik van gemaakt. En we hebben vorige keer ook in dat gedeelte gezien dat de Heere Jezus macht heeft. En zoals bijvoorbeeld Matthäus 9 vers 6 hebben we gelezen. Maar u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven. Hij heeft die macht gekregen. En toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. Dus hij had macht om zonde te vergeven. In Johannes 10 vers 18 zegt hij, niemand neemt mij het leven af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van de Vader ontvangen. Nou, wie heeft die macht van ons? Om dat zelf te bepalen, zelf te handhaven. Hij heeft die macht. En dan Matthäus 28 vers 18 hebben we ook gezien en Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zoals ik u al zei, in de hemel, ja dat geloof ik indirect, maar in de macht op aarde heb ik toch wel eens, heren, laat het dan ook zien. Er is zoveel onrecht, zoveel armoede, er is zoveel ja, ellende in deze wereld, waar is uw macht? Maar dan weten we in de schrift dat hij dat ook op een dag zal openbaren. Dat hij werkelijk degene is die machtig is. En dat was de ironie van de vorige studie. Want de man die volkomen machteloos is, die is machtig. En Paulus wist dat. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 6 vers 10. Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dus weten wie God is, weten wie de Zoon is, weten wie de Heilige Geest is, weten wat het woord doet. En dat kan jou kracht en macht geven om sterk te staan, te volharden in deze wereld, in een wereld, in een samenleving die zo hard aan het werk is om ons van deze waarheid af te trekken of desnoods te belemmeren. Want dat neemt behoorlijk toe vandaag de dag. Op alle terreinen van het leven. Maar wij hebben staan in de sterkte van zijn macht. En nu gaan we kijken naar de studie die heet: de man die zichzelf niet kan verlossen, verlost anderen. En we lezen daarvoor uit Matteüs 27, de verzen 41 en 42. Slechts twee verzen, maar er is genoeg over te vertellen. En evenzo, vers 41... spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zij zeiden: anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Tot zover. De NBG-vertaling die schrijft het zo. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zeiden: anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan hem geloven. Dus is iets anders vertaald, maar komt duidelijk op hetzelfde neer. Maar het is wat als we dit gedeelte even voor ogen houden wat hier allemaal gebeurt. We hebben gelezen in de vers 28-31 dat het begon met de bespotting door de soldaten. Dan in de versen 39 tot 40, dan zien we dat daar de voorbijgangers bijgevoegd worden en ook op hun manier spot drijven. En nu komen er nog een groep in beeld. En welke groep is dat? Schriftgeleerden. Of overpriesters, schriftgeleerden, oudsten en fariseeën. De NBG en andere vertalingen hebben de fariseeën er niet bij genoemd. Ook in de grondtekst wordt die niet genoemd. En ik heb niet kunnen ontdekken waarom de herziene staatvertaling ze wel erin noemt. Maar ik proef ergens van, ja, in het hele Matteüs evangelie komen ze al niet zo mooi naar voren, komen ze al negatief steeds in het beeld als ze in contact zijn met de Heer Jezus, dat deze groep daar waarschijnlijk toch heus wel gestaan zal hebben. Maar goed, hoe dan ook, het verbaast mij niet dat ze erbij waren en het verbaast me ook niet dat ze juist in die spot ook meedoen, want het is een prachtige kans voor hun om opnieuw te laten zien dat hij niet de Messias is. Maar wat was het eigenlijk voor een groep? Het waren niet zomaar voorbijgangers. Het waren overpriesters. En de overpriesters, en zoals het Griekse woord ook het zegt, betekent ook werkelijk hoge priester of overpriester. En bij de Joden is de overpriester of de hoge priester de hoogste leidinggevende priester. En hij is ook, ja, zoals we dat zeggen, voorzitter van het Sanhedrin van de Joodse Raad. Dus als er overpriesters zijn, dan zijn het mensen van hoge afkomst. Van de Joodse Raad van het Sanhedrin. De tweede groep, schriftgeleerden. Nou, het woord betekent ook schriftgeleerden. Het wordt in Efeze ook wel eens gebruikt als secretaris of griffier. Maar over het algemeen is het een schriftgeleerde. En binnen de Joodse cultuur verstaat men onder een schriftgeleerder een kenner van het Oude Testament. Moet u eens nagaan, die staat daar bij het kruis te spotten. Een kenner, want zo wordt hij gezien, een schriftgeleerde, van het Oude Testament. Dan vraag ik me gelijk al af, wat heeft hij dan allemaal gemist? Of heeft hij zijn gedachten over de schrift en de schrift kreeg geen ruimte om zijn gedachten te vormen? Want dat is ook hedendaagse theologie, hè? hedendaagse theologie is wat wij vinden van de Bijbel. Theologie is wat God jou vanuit zijn woord te vertellen heeft. En dan word je eigenlijk alleen maar stil en je mond houden. En dan zeg je, Heere, onderwijs mij maar. Maar de schriftgeleerden zien we ook heel vaak, vooral in het Matthäus-evangelie, in combinatie met oudsten en overpriesters en fariseeën. Heel veel teksten in het Oude Testament of in de Matthäus-evangelie zien ze weer terugkomen. Dus we hebben hier de overpriesters, we hebben hier de schriftgeleerden en er is nog een groep, de oudsten. Nou, het Griekse woord presbyteros heeft eigenlijk drie betekenissen. Het wordt ook op drie manieren in de Bijbel gebruikt. Eentje bijvoorbeeld in Lucas, evangelie, Lucas 15, de oudste zoon. Wordt hetzelfde woord voor gebruikt, de oudste zoon. Dus het heeft betrekking op iemand in leeftijd. Of het wordt gebruikt tussen ouderen en jongeren als twee verschillende groepen. Oudste wordt ook gebruikt als het over ouderen gaat. En dan wordt het vooral in de Bijbel de voorvaderen. Hebreeën 1 vers 1 en Hebreeën 11, die wijzen daar heel duidelijk over ouderen, zoals de profeten tot de ouderen gesproken had. En dat gaat terug naar de voorvaderen. En de derde betekenis zijn oudsten, zij die leiding geven. En dat hoeft niet per se direct hier de gemeente te zijn, want die bestond nog niet. Zoals we dat in Timotheus en Titus lezen. Maar wel leidinggevende binnen de sociale samenleving van de Joodse cultuur. En dan komt die vierde groep, die hier wel vermeld staat, de fariseeën. Het woord fariseeën, dat is eigenlijk apart, dat betekent afgescheidene. Afgescheidene. Nou ja, wij zijn ook afgezonderden. Als je een kind van God bent. Maar hun zijn afgescheidenen. Ze waren afgescheiden van het gewone volk. Omdat het gewone volk onvoldoende de wet kende en volgens hun naleefde. Dus ze scheiden zich af en ze vormden daardoor een invloedrijke, strenge, wettische sekte die ten tijde van de Heer Jezus een enorme invloed en macht had. En ze waren ook de strengste sekte. Paulus zegt in Handelingen 26 vers 5, zij weten van mij uit het verleden, als zij het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. Dus Paulus was ook een afgescheidene. Hij hoorde tot die groep. Nou, dan moet u nu eens nadenken. Dan komt hier in vers 41, komt dan een groep van vier mensen. Vier type mensen. Vier mensen. Dat zijn die overpriesters, dat zijn die schriftgeleerden, dat zijn de oudsten en dat zijn de fariseeën. Waarvan je haast zou zeggen, dit is de groep die moet weten wat hier staat te gebeuren. Die zouden dit moeten weten vanuit de schriften. Die zouden deze spot nooit over hun lippen krijgen. Maar dat laat zien dat het hier geen zaak van kennis is, maar een zaak van het hart. En we zien we door de hele schrift heen. Natuurlijk is kennis nodig, maar bij velen zit die kennis hier, maar het daalt nooit af naar het hart. Soms zeggen we, er zijn van die christenen die missen 30 centimeter. En wat bedoelen ze daarmee? Die kennis is nooit afgedaald tot het hart, waardoor er nooit een wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Het is allemaal theologie, het is allemaal theorie. En hier staat deze groep mensen, die staan daar spottend. De vertegenwoordigers, de leiders van het geestelijke volk. En wat zeggen ze hier met elkaar? Nou, iets wat ze ook heel minachtend doen. Want het is niet alleen de bespotting, maar het is ook de verhouding tussen hun en de Zoon van God. Ze waren zo hoogmoedig dat ze de Heere Jezus niet direct aanspraken, maar in de derde persoon. Moet u eens kijken wat ze zeggen. Anderen heeft hij verlost. Als hij de koning was, laat hij. Met andere woorden, die daar. Ze spraken niet direct tot hem als u of als jij desnoods, als je niet een u-vorm wil gebruiken. Als jij, ze waren zelfs te hoogmoedig om hem direct aan te spreken, maar als iets van hij daar of die daar hangt. Hoogmoed. Geen directe connectie met de Heere Jezus Christus. Maar wat zeggen ze nu eigenlijk? Moet je eens kijken, vers 42. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. We lezen het als één zin, maar het zijn eigenlijk 5 uitspraken. De eerste uitspraak, anderen heeft hij verlost. Het tweede, zichzelf kan hij niet verlossen. Het derde, als hij de koning van Israël is. Het vierde, laat hij nu van het kruis afkomen. En het vijfde, en wij zullen hem geloven. Maar wat bedoelden ze nou eigenlijk allemaal? Want het was ironisch en spottend bedoeld. En wat bedoelden ze dan als ze zeggen, anderen heeft hij verlost? Wat bedoelde die groep daarmee? Aangezien zij die woorden duidelijk honend en spottend bedoeld zijn, zullen we het anderen heeft hij gered niet als een erkenning van zijn bediening moeten opvatten. Als de Messias, als de zaligmaker, als de verlosser, als de zoon van God die voor de zonde der wereld zou sterven. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Die erkenning bedoelden ze niet. Maar ze hebben weliswaar nooit de echtheid van zijn wonderen en tekenen kunnen ontkennen. Want daar zijn ze getuigen van geweest. Dat hebben ze gezien. Dus als ze het hebben over anderen heeft hij verlost, dan was het niet, hij heeft ze verlost van de straf op de zonde. Hij heeft ze verlost van ziekte, van demonie, van problemen, noem maar op. Hij heeft ze verlost van honger en noem maar op. Die verlossing, die bedoelde ze. Want als die iets ook zei, dan koppelde ze dat zelfs een keer aan. Ja, dat doet hij niet in eigen kracht, dat doet hij in de naam van de Satan. Dus zelfs de woorden anderen heeft hij verlost, waren ironisch bedoeld, waren spottend bedoeld. Maar die verlossingen, zoals zij ze zagen, die wonderen en tekenen, zijn nooit een doel op zichzelf geweest. Er gaan wel filmpjes voorbij dat ze weer een been verlengen en een arm verlengen. Je krijgt nooit mensen met haar op je hoofd, sorry broeder. Dat gebeurt niet, maar wel benen verlengen. Maar je hoort ze niet over de Heer Jezus. Al die dingen waren nooit een doel op zichzelf. Alle wonderen en tekenen hadden als doel dat ze zouden erkennen dat hij de beloofde Messias was. Het zou hun ogen moeten openen van dit is hem. Maar dat hebben ze nooit begrepen. Ze hebben nooit begrepen dat hij zou komen om zijn volk zalig te maken. Het werd nog aan Jozef, hè? Hij is altijd een beetje in de schaduw als het met kerst is. Het is altijd Maria en het babytje. Maar Jozef die speelt ook zo'n prachtige rol in de hele heilsgeschiedenis van God. En dan zegt een engel, die zegt tegen Jozef, en Maria, zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. En dan zegt de engel, waarom? Want het woordje want. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat was het probleem waar hij voor kwam. Het zondeprobleem. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Dat was de vervulling. Maar ze hebben het niet gezien. Ze hebben het niet erkend. En de Heere Jezus heeft dat in zijn bediening zo duidelijk laten zien. In de woorden die hij sprak, in de wonderen die hij deed. Maar vooral de momenten dat hij uitlegde wie hij was. Denk bijvoorbeeld wat de Heere Jezus heeft gezegd bij de genezing van een verlamde. En Jezus, Matthäus 9 vers 2 en 3. Jezus die hun geloof zag, zei tegen de verlamde. Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Dat vond hij belangrijker dan dat die lamme op zou kunnen staan. Maar om te laten zien, lezen we later, dat hij die macht heeft om zonden te vergeven, zei hij tegen die verlamde, ik zal het je laten zien dat ik die macht heb, sta op en wandel. Het was niet andersom. De zondeprobleem bij de instelling van het avondmaal. Matthäus 26, daar zegt de Heere Jezus, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Van zonde. En Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 1, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Romeinen 5 vers 1. Zo is dan wie in Christus Jezus is vrij van het oordeel. Wij staan rechtvaardig en onberispelijk voor God. En daarvoor is hij gekomen. Anderen heeft hij verlost. Zij dachten in wonderen en tekenen. Nee, hij heeft een andere verlossing voor ogen gehad. En dat is zo prachtig. Hij heeft zij die in hem geloven, die met hun mond belijden en met hun hart geloven, heeft hij gereinigd van hun zonde. Dat is het probleem. Mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Heet verkeerde dingen doen. Of foutjes maken. De Bijbel noemt het puur zonde. En we hebben alle gezondigd. En alle derven de heerlijkheid Gods. Maar er is maar één weg, één deur, één naam onder de hemel gegeven, waardoor mensen behouden moeten worden. Anderen heeft hij verlost. Wat hebben ze het verkeerd gehad? Zichzelf, zeggen ze de tweede, kan hij niet verlossen. Stonden ze, al die wijze mannen, kijk hem hangen. Och ja, hij heeft wonderen en tekenen gedaan. Maar kijk hem nu. En dat is heel duidelijk fysiek gedacht. Want daar hing hij, met spijkers genageld. Met een soldaat te wachten die alles in de gaten hield. Of ze hem niet van het kruis zouden kunnen afhalen. Zijn lichaam was verzwakt, was verminkt. Alles was in hun ogen onmogelijk dat hij fysiek van dat kruis zou afkomen. Een duidelijke fysieke onmogelijkheid voor hem om er vanaf te komen. Maar de waarheid in deze kwestie is helemaal niet dat de Heere Jezus zich van een fysieke beperking niet kon verlossen. Maar het is van een geestelijke, morele verplichting dat hij zich niet van het kruis verloste. Dat is zo bijzonder. En welke verplichting had hij? Hij had de verplichting als het lam van God dat zijn leven geven zou. Zijn leven is nooit genomen. Niemand heeft hem aan het kruis gedood. De Heere Jezus heeft zich aan het kruis gegeven. kent die discussies wel. Wie heeft nu de Heer Jezus gedood? Zijn de Romeinen geweest? Nee, het zijn de Joden geweest. En dan zeggen anderen, nee, het zijn mijn zonden geweest. Niemand van dat of niets van dat heeft de Christus gedood. Want Christus heeft zich voor ons gegeven. Dat is de diepste van het kruis. Dat de Zoon van God, het Lam van God, Hij die zonder zonde was, zichzelf heeft gegeven voor zondaren. En Hij kon gerust van dat kruis afkomen. Maar de gehoorzaamheid aan zijn vader was de beperking dat hij er niet afkwam. En dan zeggen ze verder, als hij de koning van Israël is. Nou, dat is al eerder gezegd, er is al enorme spot over gedreven door de soldaten. Het kruis in hun ogen was toch wel het volstrekte bewijs dat hij de beloofde Messias, de verlosser van Israël, Israëls koning, niet kon zijn. Hoe kon dat nou een koning zijn? Dat is geen overwinnaar. Dat is een verliezer. En we hebben in de eerste studie duidelijk gezien en heel schriftuurlijk dat de Heere Jezus Christus de koning der Joden was. Laten we toch nog eens naar enkele versen kijken. Matteüs 2, vers 2. Matteüs 2, vers 2. Er wordt die vraag gesteld. Dat is de wijze uit het oosten. De wijze uit de oosten, vers 2. En ze zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Moet eens kijken, wijzen uit het oosten. Vier typen wijzen rond het kruis. Wat een verschil, hè? De wijzen uit het oosten zeggen, waar is de koning van Israël? Die groep wijzen, overpriesters, schriftgeleerden, fariseeën en oudsten. Als dat de koning van Israël is. Wie had nou de wijsheid? Toch wel die oosten, uit het oosten. Want die wisten waar ze naar zochten. Die wisten naar wie ze vroegen. Die waren overtuigd. Er is een koning geboren. En deze koning, die zijn we aan het zoeken. Matteüs 21... Vers 5. Matteüs 21, vers 5. Prachtige intocht in Jeruzalem. Niks met grote paarden en alles. Maar op een ezel komt de Heere daar naar binnen. En dan staat er in vers 5. Zegt tegen de dochter van Sion. Zie, uw koning komt tot u. Zachtmoedig en gezeten op een ezelin. En een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. Uw koning komt tot u. Welke koning? Zachtmoedig en gezeten. Dat straalt vrede en rust uit. Niet op een briesende paard met geweld en kracht. Maar wij hebben een Heiland die zachtmoedig is, die barmhartig is, die genadevol is, die vergevingsgezind is. Prachtig. Als de Heer Jezus in Matteüs 9 naar de scharen kijkt, en dan denk ik wel eens, hoe zou die scharen eruit hebben gezien? Nou, alle typen en soorten van mensen. Maar hij was met ontferming bewogen. Het deed hem zeer aan zijn ingewanden. Zo gebruiken ze dat in de Joodse cultuur. Het doet pijn aan mijn ingewanden. Hij was bewogen. Dit is een koning die bewogen is. En Matteüs 27, de ironie op het hele gebeuren. Maar het wordt er wel geschreven. En er staat in vers 37, dit is Jezus. Dit is hem. Dit is hem. Wat is die? De koning der Joden. De koning van de Joden. Dit is hem. U hoeft niet verder te zoeken. Dat bord wat ironisch eigenlijk boven zijn hoofd werd getimmerd. zegt eigenlijk, daar moet je wezen. Je hoeft niet verder te zoeken, want dit is hem. En het koningschap was al geprofeteerd. Het koningschap is uitgekomen. Maar lees eens in Openbaringen, want het koningschap zal komen en zal zich vestigen. Openbaringen 11, vers 15. 11, vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonk een luide stem in de hemel die zeide, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. Hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En Openbaringen 19 vers 16, daar lezen we nog. De overwinning van Christus is dat, over de valse profeet. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heere der heren. En daar stonden ze als hij de koning is. Overpriesters, schriftgeleerden, oudsten en fariseeën. Als hij dat is. Hij is het. En dan gaat het verder met het volgende gedeelte. Dan gaan we terug naar Matteüs hoofdstuk 27. Want dan zeggen ze nog iets. Vers 42, dus één ander heeft hij verlost. Ze hebben ze het over zijn wonderen en tekenen. Zichzelf kan hij niet verlossen. Kijk hem eens hangen. Als hij de koning van Israël is. Hebben we langer gezien, dat is hij. Nou, laat hem dan van dat kruis afkomen. En was de Heere Jezus in staat om dat te doen?
Ja.
Absoluut zeker. En die hele groep, die had zich als het ware op zijn plat-Hollands doodgeschrokken. Als de Heere Jezus opeens van dat kruis afkwam, volkomen genezen, naar de soldaten liep en zegt, mag ik mijn mantel even alsjeblieft terug hebben? Want die is van mij. Dan had iedereen misschien wel voor dood gevallen. Hij was in staat om te doen. Laat hij nu van dat kruis afkomen. Maar als de Heere Jezus dat gedaan had. Als, hè, hij heeft het niet gedaan. Als hij dat gedaan had, dan hadden de woorden, andere heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen, een totale nieuwe lading gegeven. Want dan had het omgedraaid, hij kan zichzelf verlossen, maar hij kan geen andere verlossen. Want hij is niet als het lam van God voor de zonde der wereld gestorven. Hij is niet die Messias die zijn leven zou geven. Hij is niet die verlosser zoals die genoemd werd. En dat is de kracht van het blijven hangen aan het kruis. Zodat die woorden, ander heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Omgedraaid zouden worden en hij zich zou verlossen en wij voor eeuwig verloren zouden gaan. Want welk bloed zou ons dan moeten reinigen? Gaan we dan door met stieren, met kalveren en geiten en lammeren? Hebreeën zegt dat al dat bloed van al die tijden, al die offers, waren niet in staat om ons te reinigen van onze zonden. Maar het bloed van de Heere Jezus, wat eens, zo mooi hè, eens voor altijd gevloeid heeft, heeft ons een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dat kon alleen het bloed van de Heere Jezus. De zonde is door een mens de wereld ingekomen, maar het moest ook door een mens weer verlost van worden. En daarom is het zo mooi, hij is niet van het kruis afgekomen. En dan denk ik, dank u wel Heere Jezus. Want u was in staat, en u was in staat om iedereen te laten zien. Hou nou maar eens op met dat gespot, jullie zullen eens weten wie ik ben. Maar hij is gehoorzaam geworden. En Paulus schrijft dat zo mooi in de Filippenzenbrief. Ach, laten we het lezen. Filippenzen hoofdstuk 2. Kun je het eigenlijk nooit genoeg lezen. Filippenzen hoofdstuk 2. Vanaf vers 5. Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Dan worden wij opgeroepen. Laat daarom die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Welke gezindheid? Die, en moet u opletten. Hoewel hij in de gestalte van God was. Het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf, van een dienaar, aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En hier komt het, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook buitermate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam vanwege zijn gehoorzaamheid. Laat hij van het kruis afkomen. Ik ben blij dat de Heer Jezus het niet gedaan heeft. Hadden we hier een religie gevormd of zo. En allemaal ons best doen. En hopen maar dat je er misschien een keer komen zal. Want je weet maar nooit. Nee, maar omdat hij het voor ons volbracht heeft, hebben wij zekerheid van geloof. Dat is genade van God. Dat hebben wij niet verdiend. Daar komen we zo meteen nog op terug. En moet u dan de uitspraak horen. 1. Ander heeft hij verlost. 2. Zichzelf kan hij niet verlossen. 3. Als hij de koning van Israël is. 4. Laat hij nu van het kruis afkomen. En daar komt het, hè. En wij zullen in hem geloven. Wij zullen hem geloven. Dat hoor je vandaag dat vaak, hè. Als God is, dit of dit doet, dan zal ik in hem geloven. Dus wij geloven dan in een God die moet voldoen aan onze eisen. En zo kunnen we allemaal wel een beeld vormen. Als God eerst dit oplost, dan wil ik in hem geloven. Maar een ander zegt, ja, als hij dit oplost, dan wil ik in hem geloven. En hier zeggen hun ook zo makkelijk. Ach ja, als hij dat doet, spottend, hè, want hij doet het niet. Hij hing daar. Machteloos aan dat kruis. Fysiek niet mogelijk. Hij had geen eens een weerwoord. Want als een schaap dat ter slachting wordt geleid, liet de Heere Jezus zich ook leiden. Hij deed zijn mond niet open. En dan is het ook makkelijk om te zeggen. Ja, nou ja, als hij dat allemaal doet, dan zullen wij in hem geloven. Maar de vraag is, als hij dan van het kruis afgekomen zou worden, afgegaan zijn, wat zouden ze dan hebben geloofd? Wat zouden ze dan hebben geloofd? Ja, dat hij dan waarschijnlijk toch een wonderdoener is. Toch een hele mystieke man met allerlei mogelijkheden. Maar zouden ze hem erkend hebben als de Messias? Zouden ze hem erkend hebben als de Zoon van de levende God? Zou al die opmerkingen die ze in die 3 jaar gemaakt hebben, dan door het afkomen van het kruis opeens weggenomen worden? Nou, ik denk het niet. Want je proeft er helemaal geen hart in. Je proeft er ironie en spot in. En zelfs als hij van dat kruis was afgekomen, zouden ze nog niet in hem geloven. Ze zouden niet hebben gezien dat hij de verlosser is. Niet alleen van Israël, maar dat hij de verlosser is voor een ieder die in hem gelooft. En dat heeft hij zelf gezegd. Hij zei tegen Nicodemus, Nicodemus, een ieder die in mij gelooft, zal dat eeuwige leven krijgen. Maar een ieder die niet gelooft, de toorn van God zal op hem blijven. Moeten Johannes 3 vers 16 natuurlijk niet alleen 16 houden. Er zit ook nog een ander gedeelte bij. Dat moeten ze toch geweten hebben. Want hij is een verlosser. Weet u, David wist het. Kijk eens in 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Dat is weer zo'n prachtig danklied van David. Psalm 22, of 2 Samuel 22. Daar zegt hij zo mooi in de versen 2 en 3. 2 Samuel 22, 2 en 3. Hij zei, de Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de horen van mijn heil, mijn veilige vesting, mijn toevlucht, mijn verlosser van geweld, hebt u mij verlost. Een prachtige aanzet van een lied van David. En wat ik zo mooi vind, is dat persoonlijke woordje mijn. Hij durft dat te zeggen. De Heere is mijn rots. De Heere is mijn burcht. De Heere is mijn bevrijder. De Heere is mijn God. De Heere is mijn rots. De Heere is degene tot wie ik een toevlucht neem. De Heere is mijn schild. De Heere is mijn horen. De Heere is mijn veilige woning. De Heere is degene waar ik naartoe vlucht. Hij is mijn verlosser. Prachtig als je dat voor jezelf wel eens een keer weer opnieuw zou zeggen. En dan niet lezen zoals David dat zegt, maar vanuit uw eigen hart. En voor sommigen is dat misschien, ja, David die kon dat wel zeggen, maar kan ik dat zeggen? Ja, als u de Heere Jezus hebt aangenomen als uw heiland en verlosser. Als u uw knie hebt gebogen bij dat kruis van Golgotha, om het zo te zeggen. En hij hebt uw zonde beleden en met uw hart geloofd. Dan kunt u dit nazeggen. Met vreugde en blijdschap en dankbaarheid en verwondering. Blijf er ook verwonderd over. In Psalm 19, kijk eens wat Psalm 19 zegt. Dat is ook David. Psalm 19, vers 15. Stukje overgave ook, hè. Laat de woorden van mijn mond, zegt hij, en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Het is niet voor niets dat we dat lied hebben gezongen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En ik ga nou eens mee naar Job, het boek Job. Naar hoofdstuk 19. En dan weet u wel waar ik naartoe ga. Hoofdstuk 19. En is die prachtige woorden strijd weer met een van zijn vrienden. En eigenlijk in die hele woordenwisseling en discussie en die vrienden die zijn maar het zoeken van er moet iets bij jou fout zitten, je moet wat gedaan hebben. En Job is ervan overtuigd van niet, maar te midden van dat zegt hij in vers 25, ik weet echter. Sommige mensen zeggen ja, dat kun je niet weten. Nou, Job wist het. Job zegt, ik weet echter. Wat weet hij? Mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. Met andere woorden, hij heeft het laatste woord. Wie heeft het laatste woord? Mijn verlosser. Mijn Heer, mijn Heiland en niemand anders. Hij was daarvan overtuigd. De profeet Jesaja, Jesaja 41 vers 14. Jesaja 41 vers 14. Jesaja 41 vers 14. Wees niet bevreesd. En dat vind ik zo mooi, hè? Wormpje Jacob. Mijn geboortenaam is Jacob. Maar ik voel me soms vaak geen wormpje. En het gekke is, als je soms die grootheid van God leest, zijn almacht, zijn schepping, zijn heilsgeschiedenis, dan word je automatisch een wormpje, hè? Dan word je zo klein. En dan staat er, wees niet bevreesd, wormpje Jacob, wormpje Evert, wormpje Jan, wormpje Annette, wie dan ook. Of volkje, moet je kijken, volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heere. Uw verlosser is de Heilige van Israël. Wie is dan die Heilige van Israël? Wie is dan die verlosser? Nou, die ga je ontdekken als je de Bijbel gaat lezen. Als je die Bijbel tot je laat spreken. Als je die gedachten even stilhoudt en zegt, Heere, spreek tot mij vanuit uw woord. Laat uw woorden levende woorden zijn die mijn ziel opbouwen en koesteren en versterken. Laat mij zien wie u bent. En dan gaat hij dat doen. Dan gaat hij doen. Jeremia hoofdstuk 50. En zou nog heel veel daarin kunnen vinden. Maar nog één vers om het aan te tonen. Jeremia 50. Vers 34. Het is een profetie over Babel, dat hele gedeelte. En dan zegt hij in vers 34... Maar hun verlosser is sterk. Heere van de legermachten is zijn naam. Hij zal hun rechtszaak zeker voeren, opdat hij het land tot rust zal brengen. Maar de inwoners van Babel doet hij sidderen. Maar hun verlosser is sterk. En wie is dat dan? De Heere van de legermachten is zijn naam. Hij is een verlosser. En weet u, als de Heere Jezus zichzelf verlost had, dan zou er voor ons niets overblijven waarop je je eeuwig behoud zou kunnen bouwen. Het enige wat overblijft is onze eigen nutteloze en lege eigen gerechtigheid. Amen. En daar krijg je geen toegang mee. Daar krijg je geen toegang mee. Want het is door geloof. Door geloof in de Heere Jezus Christus. Hij heeft dat offer gebracht. En gelukkig heeft hij niet naar hun geluisterd, maar is hij aan dat kruis gebleven. En heeft hij daarmee die eeuwige verlossing, zoals ik dat eerder al zei, teweeg gebracht. En wat is het dan een genade van God, dat we door genade zalig zijn geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Dat is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Dat niemand zou roemen. En dat moet je ook leren ontdekken, hè? Soms heb je wel eens, nou, ik doe het zo slecht niet. Nee, opdat niemand zou roemen. Niet geen werken, het is alles genade. De spotters zeiden, ander heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen geloven. Wat een ironie zit daarachter. Want het tegendeel is bewezen juist op dat kruis van Golgotha. En het is eigenlijk nog eens dubbel bewezen. Aan de ene kant voor Israël en de andere kant voor de gemeente die bestaat uit Joden en niet-Joden die samen de gemeente vormen. En kijk eens wat Paulus in Romeinen hoofdstuk 11 vers 26 zegt. Romeinen 9, het verleden van Israël. Romeinen 10, het heden van Israël. Romeinen 11, de toekomst van Israël. En dan zegt Paulus, die zegt in Romeinen 11 vers 25 het volgende. Romeinen 11 vers 25. Dan zegt hij het volgende. 26, sorry. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. En als het geschreven staat, dan is het ook zo. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Dat staat nog te gebeuren in de toekomst. Hij zal als verlosser wederkomen, niet alleen als koning, maar ook als verlosser. Maar ook wij, broeders en zusters, zijn verlost van het oordeel op onze zonde. We zijn verlost van de macht van de zonde. We zijn gereinigd, maar wij verwachten toch nog een verlossing? Ik verwacht de verlossing van mezelf. Van die 2 meter lichaam die er me nog in de weg zit. Ja, u mag blij zijn als u 1,60 bent of 1,70, heb u minder. Ik heb 2 meter te verwerken. Maar wat zegt Filippenzen 3 vers 20? Filippenzen 3 vers 20. Oh, wat prachtig is dat. Filippenzen 3 vers 20. En hou dat vast, broeders en zusters. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Ja, maar ik ben er nog niet. Nee, maar door geloof en door wedergeboorte zijn we nu al gezeten met Christus in de hemelen. Wij zijn wedergeboren tot een erfenis die weggelegd is in de hemelen. Die in de hemel bewaard wordt voor u. Alleen, we moeten nog met die erfenis verenigd worden. Maar het ligt er al. En dan zegt hij hier ook, zo prachtig in vers 20, ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit? Want de Heer Jezus is daar toch? Hij is toch gezeten aan de rechterhand van de Vader, waar wij voor ons bidden en waar ons pleit. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Andere vertaling zegt de verlosser verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En Paulus zei al, wanneer word ik verlost van dit lichaam? Mijn eigen ik staat in de weg. De dingen die ik niet wil doen, doe ik. En die ik wel wil doen, die doe ik niet. De geworstel met dat vlees, met die zondige natuur. Maar daar worden we van verlost. Dat neem je niet mee. Dat blijft lekker achter. En we zullen bij hem zijn. We zijn verlost. Maar er valt nog een verlossing. Is er te komen. Verlost van onszelf. De Heere Jezus Christus. Gaan we ontmoeten. Die gaan we daar zien. En wie is het hier? Wie verwachten wij? Namelijk de Heere Jezus Christus. Let op, hè. De Heere. Jezus de Christus. De Messias. Hij wordt hier niet, wij verwachten Jezus. Ja, welke dan? Nee, wij verwachten de Heere Jezus Christus. Dat geeft aan wie wij verwachten. Wie hij voor jou is. Wie die titel heeft, die heeft hij gekregen. Hun zeiden, anderen heeft hij verlost. En ze dachten aan wonderen en tekenen. Zichzelf kan hij niet verlossen. Dat kan hij wel, maar hij had een morele verplichting tegenover zijn vader. En hij was daar gehoorzaam aan. Als hij de koning van Israël is, dat is hij. En laat hij van dat kruis afkomen. Nou, dank u wel, Heere Jezus, dat u dat niet gedaan hebt. En wij zullen in hem geloven. Nou, zalig zij zijn die niet zien en toch geloven. Daar hoeft u niet voor het kruis af te komen. U moet begrijpen dat hij voor u aan dat kruis gegaan is. Dat u niet in staat bent om uzelf te rechtvaardigen. U kunt uw hele leven, lieve broeders en zussen, naar de kerk gaan. U kunt de geloofbelijdenissen uit uw hoofd kennen. U kunt de catechismes uit uw hoofd kennen. U kunt desnoods de hele Bijbel memoriseren. Maar als u de Heere Jezus niet als uw heiland hebt, verlosser en verlosser hebt aangenomen, dan is er geen toegang. Dat is niet omdat ik dat zeg, maar dat is wat de Bijbel leert. De Heere Jezus zegt in Johannes, ik ben de weg, Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nee, dan zegt hij, niemand. Dus ook de paus niet. Niemand is ook niemand. Niemand komt tot de Vader, hoe? Dan door mij. Daarom is er ook maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Er is geen andere wijze. En het kruis van Golgotha. Oh, ze hebben er hier geen één. Meestal kan je ergens wijzen, hè? Oh ja. Maar dan weet u, dit is het bewijs van Gods liefde. Dat is wat de Bijbel in Romeinen 8 vers 5 leert. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Toen stierf hij al. En wat een genade van God. Wat een spotterij. Laat hij zichzelf verlossen. Maar we gaan de Heere danken dat hij het niet gedaan heeft. Vader, we willen u zo danken dat u uw zoon hebt gegeven, Heer, aan deze wereld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Eeuwig leven betekent voor altijd bij u zijn. En we willen u danken, Heer, dat u, Heere Jezus Christus, werkelijk 100% gehoorzaam bent geworden aan de wil van uw Vader. En we weten, Heer, dat het u als mens enorm veel gekost heeft. Dat toch die geloofstrijd daar was in Gethsemane met de vraag: Vader, is er geen andere weg? Want u wist wat het zou kosten. En toch zei u gelijk: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. U bent gehoorzaam geworden. Gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Maar Heren, we hebben ook gezien dat u uw leven hebt gegeven. En daar willen we u zo voor danken. Want u was als enige mens die toch zonder zonde geleefd heeft. Op gelijke wijze bent u verzocht geweest, Heren, doch zonder te zondigen. Dank u wel, Vader, dat u het offer van uw Zoon ook aanvaard hebt als voldoening voor de zonde van deze wereld. Heren, u bent gestorven voor de hele wereld. Het vraagt van ons wel een keuze, willen wij daarin geloven? En als er iemand is, Heren, die daar nog steeds in twijfelt, dan wil ik u zo bidden, kom dan die ongeloof, die twijfel tegemoet. En open met uw Heilige Geest het hart, de ogen en de oren, het verstand voor de waarheid van uw schrift. Heren, dat wij niet in diezelfde ironie komen met al die vragen, misschien wel soms spottend, van ach, wat daar allemaal gebeurde, wie gelooft dat nog? Het is de waarheid. En het is een waarheid die verkondigd en gepredikt moet worden. Het is een waarheid waaraan wij vast moeten houden. U zegt het ook in uw woord, volhard daarin. En als we daarin volharden, Heren, dan zullen we ook werkelijk in die waarheid wortelen. Dan zullen we worden als een boom die geplant staat aan dat levende water. En dan mag de storm komen, dan mag de hitte komen, dan mag de regen eroverheen gaan en de wind stormen, Heren, dan zullen we blijven staan, omdat we geworteld zijn in die waarheid. Heren, we willen u zo danken voor het wonder van het kruis. We willen u daar alle eer en glorie voor geven. Maar ook danken, Heren, dat wij door genade ook kunnen zingen: ik weet dat mijn verlosser leeft. Maar we kunnen ook zingen: Heren, dank u wel dat onze verlosser leeft. Want we zijn als broeders en zusters ook aan elkaar gegeven. Als het lichaam van Christus, de gemeente. Heren, zo wil ik voor ons bidden, Heren, dat u ons bemoedigt en sterkt. Heren, dat u ons steeds ook weer in verwondering brengt als we uw woord overdenken, als we uw woord lezen. Heren, dat die verwondering ons steeds weer klein en ja, misschien wel een wormpje maakt. Maar een wormpje in uw handen. Heer, en daar zijn we sterk, daar zijn we geborgen. Dat is de burcht waar je veilig zit. En daar willen we u alle eer voor geven. Heer, wees ons zo genadig. U kent onze worstelingen, u kent onze strijd. Heer, u kent de moeite waar sommigen van ons misschien wel het ogenblik doorheen gaan. Dan wil ik u zo bidden dat u ze overweldigt met die vrede die alle verstand te boven gaat. En dat ze daarin, Heere, op een andere wijze naar de omstandigheden kunnen kijken en handelen. Heere, wees genadig. En dat bidden we, Heere, niet omdat wij daar aanspraak op kunnen maken. Maar u zegt wel dat we onze noden bij u bekend mogen maken. Waarom? Omdat we uw kinderen zijn. En het is uw genade die dat verder uitwerkt. Heere, wees ons zo genadig. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus, onze Verlosser, waarvan we weten dat Hij leeft. Amen. Amen.